gevraagd om vanavond met u deze avond te beginnen. En we willen dat doen door met elkaar te zingen het tweede en het derde vers van Psalm 78. Het tweede en het derde vers van Psalm 78. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken in gebed en hem vragen om zijn zegen. Heer in de hemel, tot u komen we aan het begin van deze vergadering. Nu we hier met de verenigingen van onze gemeente bijeengekomen zijn om met elkaar vanavond naar een onderwerp te luisteren. Heer, en dan vragen we van u of u vanavond in ons midden wilt zijn. Heer, wees gij ook met hem die deze avond de inleiding zal verzorgen. Heer, geef hem een helder inzicht in uw woord. Heer, dat we met elkaar een goede, maar bovenal een gezegende bespreking mogen hebben. Heer, wees gij ook met hen die hier misschien wel hadden willen zijn, maar die ziek zijn of elders vertoeven, gedenk hen allen in uw trouw en in uw goedheid. Heere, wij vragen dit alles van u, niet omdat wij het verdiend hebben of waardig zijn, maar wil ons nog horen en verhoren om hem die gij altijd hoort, om uw Zoon, om Jezus wil, vragen wij dat van u. Amen. Ik wilde met elkaar lezen, ter inleiding op het onderwerp wat dominee Baars deze avond met ons zal verhouden. Jozua 24, vanaf vers 13 tot en met vers 28. Jozua 24, vanaf vers 13 tot en met vers 28. Dus heb ik u een land gegeven waaraan gij niet gearbeid hebt, en steden die gij niet gebouwd hebt. En gij woont in dezelfde, gij eet van de wijngaarden en olijfbomen die gij niet geplant hebt. En nu vrees den Heere en dient hem in oprechtheid en in waarheid. En doet weg de goden die uw vaders gediend hebben aan gene zijde der rivier en in Egypte, en dien den Heere. Doch zo het kwaad is in uw ogen den Heere te dienen, kiest u heden wie gij dienen zult. Het zij de goden welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen den Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zeide, het zij verre van ons dat wij den Heere verlaten zouden om andere goden te dienen. Want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land van Egypte, uit het diensthuis, heeft opgebracht. En die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft. En ons bewaard heeft op al den weg door welke wij getogen zijn. En onder alle volkeren door welke midden wij getrokken zijn. En de Heer heeft voor ons aangezicht uitgestoten. Al die volken, zelfs den Amoriet, inwoner des lands. Wij zullen ook den Heere dienen, want Hij is onze God. Toen zeide Jozua tot het volk, gij zult den Heere niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God, Hij is een ijverig God, Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Indien gij den Heere verlaten en vreemde goden dienen zult, zo zal Hij zich omkeren en Hij zal u kwaad doen, en Hij zal u verdoen naar dat Hij u goed gedaan zal hebben. Toen zeide het volk tot Jozua, nee, maar wij zullen den Heere dienen. Jozua nu zeide tot het volk, gij zijt getuige over uzelven, dat gij u den Heere verkoren hebt, om hem te dienen. En zij zeiden, wij zijn getuigen. En nu, doe de vreemde goden weg, die in het midden van u zijn, en neig uw harten tot den Heere, den God van Israël. En het volk zeide, zeide tot Jozua, wij zullen den Heere onze God dienen, en wij zullen zijner stem gehoorzamen. Alzo maakte Jozua op diezelfde dag een verbond met het volk, en hij stelde het hun tot een inzetting en recht te Sichem. En Jozua schreef deze woorden in het wetboek Gods, en hij nam een grote steen, en hij richtte dien daarop onder den eik, dien bij het heiligdom des Heren was. En Jozua zeide tot het ganse volk, ziet, deze steen zal ons tot een getuigenis zijn, want hij heeft gehoord al de redenen des Heren die hij tot ons gesproken heeft. Ja, hij zal tot een getuigenis tegen uw lieden zijn, opdat gij uw God niet liegt. Toen zond Jozua het volk weg, een ieder naar zijn erfdeel. We weten u allen hartelijk welkom op deze avond. Het is er toch eindelijk van gekomen dat we een keer een afsluitingsavond of een beginavond van ons verenigingsseizoen hebben met al onze verenigingen. Ik denk dat het voor allemaal goed is om elkaar op een avond ook als deze te ontmoeten en zo het verenigingsseizoen met elkaar af te sluiten. Ik denk ook dat het verenigingsleven voor ons persoonlijk leven tot ook tot grote nut mag zijn. Omdat het de kracht van het woord van God nog steeds dezelfde is, vroeger en nu. We hebben zojuist gelezen over het volk van Israël. Het volk van Israël werd voor de keus gesteld. De keuze werd hen niet opgelegd. Die keus was vrijwillig. Hoevele malen is Israël niet voor de keus gesteld? Hoevele malen worden wij niet voor de keus gesteld? Vol geestdrift wordt soms een keus gemaakt. We lezen ook in het woord van God van de keuze die het volk van Israël maakte bij Elia. Ook de keuze van Petrus. Al zouden ze u allen verlaten, ik zal met u sterven. Hoe is het met onze keus? Jozua wijst het volk erop dat ze geen halfslachtigheid moeten. Dat ze niet van twee heren kunnen dienen. Laten we ook daarom bidden, opdat wij ook de Heer Jezus Christus mogen leren kennen in ons persoonlijk leven als onze verlosser en als onze zaligmaker. In Openbaringen 3 vers 8 lezen we van die kleine gemeente van Philadelphia. Kleine kracht hadden zij maar. Een van onze verenigingen heet ook de meisjesvereniging Kleine Kracht. Maar we lezen ook nog iets anders van die gemeente. Ze hebben het woord bewaard en ze kregen een geopende deur. Want er staat, gij hebt mijn naam niet verloochend. Ik denk dat als wij als nieuwtestamentische gemeente nog steeds dezelfde taak hebben. Om ook zo voor elkaar en met elkaar de Heere te zoeken. Om zo een levende gemeente te mogen zijn. Ook in ons verenigingsleven. Dan zullen we die ware rust ook in ons hart mogen vinden. Die God uit vrije genade ons schenken wil. Die rust waarvan we lezen in Psalm 36. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Jonge vrienden, ouderen, wij wensen u dat allen van harte toe. Dat u ook op deze avond, dat we met elkaar een gezegende avond mogen hebben. Het programma voor vanavond ziet er als volgt uit. De dominee zal met ons straks het onderwerp houden. Daarna zullen we pauzeren. Die pauze zal iets langer duren als normaal. Er zal dan koffie zijn en denk van ook een limonade. En daarna kunnen we met schriftelijke vragen of in mondelinge vragen de vragen stellen. En die zullen we dan met elkaar bespreken. We wensen u nogmaals van allen van harte een gezegende avond toe. Ik dank u.
Dank u wel, broeder Thalen, voor uw woorden. Ik ben net als de voorzitter van de mannenvereniging blij dat we deze avond kunnen hebben. En dat we samen het verenigingsseizoen mogen afsluiten. Al is er misschien nog wel een enkele vereniging die nog één vergadering houdt. En ik zou eigenlijk voordat ik met het onderwerp begin nog een opmerking of wat daarover willen maken. Allereerst dit, dat ik hoop dat dit een traditie wordt. Dat wil zeggen dat we elk jaar een dergelijke afsluitingsavond mogen hebben. Betekent natuurlijk niet dat het altijd precies op dezelfde manier programma ingevuld wordt. Dat zou ook best wel eens op een andere manier kunnen. Maar het is goed om samen met het woord af te sluiten aan het einde van het seizoen. En op de een of andere wijze ook samen met het woord van de Heere bezig te zijn. Het is ook belangrijk, en vandaar dat terecht net gezegd is dat de pauze wat langer zal duren, dat het een avond is waarop nog weer wat gepraat kan worden, ook bijgepraat kan worden hopelijk. Ook dat is een belangrijke functie. Dat was mijn eerste opmerking. Tweede opmerking gaat over het onderwerp wat ik vanavond houd. Dat zal niet zo lang zijn. Ik zou heel veel kunnen zeggen, maar de veelheid der woorden is niet altijd wijsheid. Het is zo dat er ouderen en ook jongeren zijn en ik zal daar proberen rekening mee te houden. Want de jonge mensen horen er wel zeker bij en dat hoop ik vanavond ook wel duidelijk te maken. Maar wanneer u wat meer over het onderwerp huisgodsdienst wilt horen of wilt lezen, dan zijn daar verschillende middelen voor. Ik heb begrepen dat er hier en daar nog wel bandjes zijn van een lezing die dominee van Kampen in de hervormde kerk gehouden heeft op de bekende maandagavonden over de kwestie van de huisgodsdienst. Dat is een aardige inleiding. Daar wordt het ook allemaal aardig onder woorden gebracht. Iets breder en veel beter vind ik zelf het boekje wat dezezelfde dominee van Kampen geschreven heeft. En dat zou ik u willen noemen. Aangaande mij en mijn huis. Dezelfde titel dus als vanavond. Over het dienen van God in het gezin. En daar wordt in een bladzij of 70 vanuit de Bijbel en vanuit de geschiedenis eigenlijk een inleiding gegeven van hoe dat in het verleden geweest is en in het licht van de Bijbel zou moeten. In zijn slotbeschouwing zou ik hier en daar een wat ander accent zetten, maar in wezen wordt hier goed aangegeven hoe dat het vanuit de geschiedenis en vanuit de Bijbel zou moeten zijn. En de derde opmerking, en dan ga ik snel beginnen, is deze, dat wanneer het vanavond gaat over het gezin, zal duidelijk zijn dat we er altijd aan moeten denken dat wij allen op de een of andere wijze tot een gezin behoort hebben. Maar dat er ook mensen zijn die alleen staan. Of mensen wier gezin onvolledig is. Ik kan daar natuurlijk vanavond in een korte inleiding als deze aan al die aspecten geen aandacht schenken. Maar ik hoop dat u van me aanneemt dat dat voortdurend in mijn gedachten geweest is en dat we deze dingen niet willen vergeten. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik in de korte tijd dat ik me extra hiermee bezig kon houden deze achterliggende week, juist met het punt op de huisgodsdienst en het dienen van God in het gezin, wel een aantal dingen gelezen heb die mijzelf heel ernstig tot nadenken en ook tot zelfonderzoek gestemd hebben. Ik weet niet of het er vanavond allemaal uitkomt, maar als er één ding nodig is, dan is het zeker ook dit vandaag in ons en in onze gezinnen. Dat zoeken van de Heer, ook in het verband van het gezin. En dan nu snel naar het onderwerp wat ons bezig mag houden. Titel is dus, zoals u weet, aangaande mij en mijn huis. In het najaar van het jaar 1603 maakt de 25-jarige burgemeesterszoon uit Zierikzee, Willem Theelink, een reis naar Engeland. In het begin van dat jaar is hij afgestudeerd aan de universiteit in Poitiers in Frankrijk en meester in de rechten geworden. Op zichzelf is zo'n reis naar Engeland op dat tijdstip niets bijzonders. Want in die dagen gebeurde het bijna altijd dat iemand die zijn studie afrondt een langere reis naar het buitenland maakt, voordat hij zijn taak in de maatschappij op zich neemt. Maar voor Willem Theelink is deze reis op meer dan één manier onvergetelijk geworden. Hij verblijft namelijk 9 maanden lang in een eenvoudig gezin in het Engelse plaatsje Banbury. Daar ontmoet hij vele oprechte vromen en legt hij contacten met een aantal vooraanstaande predikanten. En langzaam maar zeker begint het geestelijk klimaat dat in deze Puriteinse gemeenschap heerst, diepe indruk op hem te maken. Zozeer dat hij later schrijft dat hij in deze tijd tot bekering gekomen is. En dat hier ook het begin ligt van de roeping tot het predikambt. En zo keert Willem Theelink in het voorjaar van het jaar 1604 terug naar zijn geboortestad. Als een ander mens. Wat is het eigenlijk dat in Engeland op de jonge Theelink zoveel indruk maakt? Dat is natuurlijk een vraag die we moeten stellen en waarna we wel nieuwsgierig zijn. Wel, in het voorwoord van een van zijn latere boeken ligt hij een tipje van de sluier op. Wat vooral indruk op hem gemaakt heeft, zo schrijft hij, was de huisgodsdienstoefening die hij in dat Puriteinse gezin waar hij logeerde aantreft. Hij schrijft onder meer, en ik heb het wat vereenvoudigd en samengevat, het gezin van deze man bij wie hij logeerde was aldus geregeld. 'S morgens bijtijds maakte ieder zich op tot zijn werk, maar zo dat niemand zich tot zijn beroep begaf voordat hij een hoofdstuk had gelezen uit de Bijbel. Op deze wijze heiligde men door het gebed en het woord alles wat men die dag wilde doen. Dit bidden en bijbellezen werd zo getrouw door een ieder betracht, dat zelfs de dienstboden het niet mochten verzuimen. Hun werd daartoe ook iedere morgen voldoende tijd gegeven. Nadat ze de dag aldus begonnen waren, deed iedereen zijn werk tot omtrent de middag. Dan verzamelde het hele huisgezin zich, jong en oud, en las samen een hoofdstuk uit de Heilige Schrift. Nadat ze zich op deze wijze voorbereid hadden door het lezen van het woord, riepen zij eendrachtig met gebogen knieën de naam des Heren aan. Daarna aan de tafel de spijze door een kort gebed gezegend hebbend, spraken zij samen over hetgeen ieder uit het gelezen hoofdstuk had opgevangen. Soms hadden ze ook enkele stichtelijke vragen die ieder op zijn beurt de dag tevoren had opgesteld en die daarna aan tafel door een ieder elk naar de gave die hij had werden beantwoord. Na het eten zongen zij samen een psalm, dan keerde ieder weer terug tot zijn werk. Dit deden ze ook 's avonds voor het eten en aan tafel op dezelfde manier. Tegen de tijd dat ze naar bed zouden gaan, overlegden zij het verloop van de dag tussen God en henzelf alleen. Tussen haakjes, sommigen deden dat al voor het eten, schrijft Telink. En zo bevalen zij zich aan God aan door het gebed. In de week werden ook de preken die dan gehouden werden naarstig waargenomen. Zaterdags in de namiddag werden degenen die nog niet zoveel wisten, de dienstboden en de kinderen gecategoriseerd. Op de dag des Heren kwamen zij 's morgens voor de preek samen, lazen een hoofdstuk en baden eendrachtig. Daarna spoedde men zich naar de kerk. Men gaf acht op alles wat men hoorde en luisterde met aandacht, omdat ze wisten dat ze rekenschap zouden moeten geven van hetgeen ze gehoord hadden. Sommigen schreven de preek zoals de predikant die uitsprak zelfs op. Thuiskomend eigende een ieder voor zichzelf hetgeen hij gehoord had toe aan zijn geweten en bad met de Heere om een zegen daarover. 'S middags aan tafel sprak men over de predikatie. Na het zingen van een psalm trok een ieder zich terug om zich door gebed en heilige overdenking opnieuw voor te bereiden op het horen van het woord. En na de preek overlegden zij wederom hetgeen zij gehoord hadden, alleen voor zichzelf of samen met de anderen. Tegen de avond kwam het hele huisgezin samen en werd de preek herhaald. Dan ook werden de dienstboden en kinderen grondig ondervraagd of ze wel aandachtig geluisterd hadden. Was er ook iets gezegd in de preek dat in het bijzonder op de situatie van het gezin of van een van de huisgenoten van toepassing was? Ook dat werd opgemerkt en daarbij de vermaning gevoegd om wat tevoren verzuimd was nu voortaan te betrachten of wat verkeerd lag te verbeteren. Op deze manier, zo besluit Telink, was de prediking van Gods woord hun een lantaarn voor hun voeten en een licht op hun wegen. Tot zover Telink. Als u en jullie geluisterd hebben naar wat ik zo in het kort eigenlijk in Telings eigen woorden heb samengevat, dan zijn er een aantal dingen die direct opvallen. Die huisgodsdienstoefening, of die huisdienst zoals dat tegenwoordig wel genoemd werd, bestond door de week uit op zijn minst 3 keer per dag bidden, lezen met een kort gesprek na het lezen en zingen. En 's zondags viel het hoogtepunt. Dan was er de voorbereiding voor de eredienst, samen voor de dienst op de knieën de Heere vragen om een zegen, en een heel uitvoerige nabetrachting op de eredienst met veel soorten van besprekingen en navragen over wat er in de preek was gehoord. Wel, daar rijst natuurlijk opnieuw de vraag, hoe kwam men hiertoe? Waar komt deze gewoonte vandaan? We kunnen dat vanavond allemaal niet al te uitvoerig nagaan, maar het is misschien goed dat ik dan nog iets zeg over wie waren nu eigenlijk die Puritijnen die Telink, onze landgenoot, daar in Engeland aantrof. Wel, Puritijnen waren in die periode mensen die bijzonder veel belang hechten aan het zuivere, pure dienen van God. Daar komt de naam Puritijn vandaan. Puur, zuiver, dienen van God. Dat was voor hen zo belangrijk, omdat in de Engelse staatskerk, de Anglicaanse kerk, dat eigenlijk onmogelijk was. Die Engelse staatskerk was in de tijd van de reformatie wel losgekomen van de Roomse kerk. Maar die Engelse staatskerk was nooit door en door gereformeerd. Ook al was ze los van Rome, er waren allerlei Roomse gebruiken in die kerk gebleven. De predikanten en de diakenen en de bisschoppen, die hielden hun lange gewaden nog aan, van die lange toga's, witte toga's meestal. Er hingen overal kruisen in de kerk en de altaren stonden ook nog in de kerk. En men hield in die Anglicaanse kerk ook erg van al die kerkelijke feestdagen, heilige dagen enzovoort. En nu wilden die Puritijnen, die aanvankelijk wel lid waren van de Anglicaanse kerk, wilden die eredienst in die Anglicaanse kerk reformeren, zuiveren. Het ging hen om het zuiver dienen van God op grond van de Bijbel. En vandaar dat ze zoveel aandacht hadden voor het dienen van God in de eredienst in de kerk, maar ook in de eredienst in het gezin en de eredienst persoonlijk. Want op die manier vulden ze het woord eredienst in. Ze zeiden, dat heeft drie kanten. De openlijke eredienst, dat zondags in de kerk en soms ook door de week in de kerk. Dan heb je ook de eredienst in het gezin. En dan heb je de eredienst persoonlijk. En die eredienst persoonlijk, dat is dan dat je persoonlijk je Bijbel leest en persoonlijk je knieën buigt. En persoonlijk de woorden van God overdenkt. Maar die huiseredienst of die huisgodsdienst was voor hen heel belangrijk. Vooral als ze in de kerkdiensten zondags eigenlijk weinig voedsel voor hun ziel kregen. Want als zo'n priester daaruit een gebedenboek wat gebeden stond voor te lezen, die voor iedere zondag vast stonden en die je ook thuis in het boek kon lezen. Als er allerlei ceremonieën waren waarin de waarheid van het woord niet echt doorklonk en waarin je niet persoonlijk geroepen werd tot bekering, ja, dan kwam je tekort in de kerk. En dan ging men juist in die huisdienst proberen toch vanuit het woord onderwijs te ontvangen. Maar het werd steeds moeilijker. Want die hoge heren in de Anglicaanse kerk, die veel macht bezaten, die keken met hele kwade ogen naar die armzalige Puritijnen, die mensen die het altijd beter wisten, die mensen die het nergens mee eens waren, die zwartkijkers. Ze werden vervolgd in het begin van de 17e eeuw, dus zeg maar rond 1610, 1620, 1630. En dat vervolgen werd steeds erger. Ze werden soms op alle mogelijke manieren lastiggevallen. Ze werden soms gevangen gezet en soms zelfs gemarteld en een enkeling werd wel gedood. En vandaar dat rond 1630 er een hele uittocht komt uit Engeland van Puritijnen. Rond 1630 trekken ze dan naar Noord-Amerika, want daar is in die tijd een kolonie gesticht. Nieuw-Engeland heette dat toen, wij zeggen tegenwoordig de Verenigde Staten. En men trok met hele gezinnen naar het noordoosten van de Verenigde Staten om daar God in vrijheid te kunnen dienen. Soms werd aan boord van het schip al heel plechtig door alle mensen die aan boord waren een gelofte afgelegd dat als ze behouden aan zouden komen, ze in hun maatschappelijke leven, maar ook in hun gezinnen de Heere zouden dienen. En zo werd in die nieuwe samenleving onder die Puritijnen in Nieuw-Engeland de huisgodsdienst ook heel belangrijk. En wat vooral nieuw was, dat vond je in het oude Engeland niet zo, was dat men vaak heel sterk bij het huwelijk, of wanneer er een kind geboren werd, of ook wel op andere gelegenheden in de geschiedenis van het gezin, een verbond sloot met de Heer. Net zoiets als we lezen in het boek Jozua en wat vanavond als schriftlezing geklonken heeft. Waar Jozua al die kinderen van Israël samenroept en zegt: nu wil ik dat jullie een belofte afleggen dat je de Heere wil dienen. En hij noemt zichzelf als voorbeeld. Hij zegt: aangaande mij en mijn huis, dat betekent aangaande mij en mijn gezin en mijn familie, wij zullen de Heere dienen. En dat vraagt hij van de Israëlieten: zo mogen en behoren jullie ook met je gezinnen de Heere te dienen. Nou, dat namen die Puritijnen in Amerika in dat begin letterlijk over. En als stad, Boston, toen een heel klein plaatsje, nu een wereldstad, als gemeente, kerkelijke gemeente, en ook in gezinsverband legde men op vaste tijden geloften af, en die geloften werden soms weer herhaald op een bepaalde dag die men dan daarvoor afzonderde. Ze vasten, dat betekent ze aten niet. Men verootmoedigde zich voor de Heere en beleed de zonde van die je persoonlijk gedaan had en die je als gezin gedaan had. En men beloofde biddend de Heere te zullen zoeken. En men bad daarbij indringend om de genade van de Heere. Om een klein voorbeeldje te noemen. Een zekere Thomas Thatcher, een echte Engelse naam. Hij heeft dezelfde naam als de vroegere minister-president van Engeland. Dat was mevrouw Thatcher, zoals sommigen zullen weten. Een zekere Thomas Thatcher met zijn gezin, die had de gewoonte om ieder jaar aan het einde van het jaar een dag af te zonderen, een dag van vasten en bidden, waarin men met z'n allen bij elkaar was als gezin en familie, en waarin men het verbond met de Heere vernieuwde. Zijn zoon nam dat, toen de oude Thomas gestorven was, over, en zo is meer dan 200 jaar in die familie gebruik geweest om ieder jaar aan het einde van het jaar in een dag van vasten en bidden de Heere te zoeken en de Heere te beloven met het gebed om zijn genade, om hem te dienen. Thomas Thatcher heeft die gewoonte ingesteld omdat hij aan zijn kinderen schreef in een brief die na zijn dood gevonden werd, dat als ze dat niet zouden doen, dan vreesde hij dat de ware religie binnen één generatie in zijn familie zou zijn uitgestorven. Nou, hoe ging dat dan zo'n dag? Het begon dat men samenkwam in het grote huis van een van degenen die daarvoor de ruimte bezat. Het hoofd van de familie, dus de vader, de opa, misschien wel overgrootvader, die heten allen welkom, en men begon met ernstig de Heere te belijden alles wat er dat jaar verkeerd geweest was. En men smeekte om zijn genade. Dan bracht men een poosje door waarin men met elkaar sprak. Rond de middag van de dag werd er opnieuw gebeden, nu meer gebeden of God in genade op het gezin wilde neerzien en ook in de kinderharten wilde werken, juist ook in de kinderen die dat jaar geboren waren. En dan rond een uur of drie, nadat ze weer een poosje zo met elkaar gesproken hadden, dan hield de vader een overdenking, een soort korte meditatie van zo'n 20 minuten à een half uur, over een tekst die bijzonder geschikt was voor gezinnen, voor vaders, moeders en kinderen. Een van de eerste dagen preekte, sprak Thomas Thatcher over 1 Kronieke 28 vers 9. Waar de oude David tot zijn zoon Salomo zegt: en gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader. Dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat het gedichtsel der gedachten. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden, maar indien gij hem verlaat, hij zal tot in eeuwigheid u verstoten. Om een uur of vier eindigde dan het vasten en gebruikte men samen de maaltijd en na dankgebed ging men uit elkaar. Nou, en dat is maar één voorbeeld, beste vrienden, van hoe het huisgodsdienst in Engeland en in Amerika 3 eeuwen geleden gepraktiseerd werd. Er zou veel meer over te vertellen zijn, maar dit zijn wel de hoofdzaken. We vragen ons af vanavond, als je dat nu zo hoort, is dat eigenlijk in onze tijd nog wel haalbaar en maakbaar? We leven vandaag de dag toch in een totaal andere tijd. Om maar een paar dingen te noemen, zonder volledig te zijn. Het hele gezinsleven staat op de tocht. Vroeger in die tijd had je vader, moeder, kinderen. En dan wanneer het rijke mensen waren, hadden ze ook nog een aantal bedienden. Ja, en alles ging daar volgens vaste regels. Die eigenlijk tientallen jaren, soms wel honderden jaren niet veranderden. In onze tijd is die beslotenheid van het gezinsleven helemaal voorbij. Gelukkig dat er nog wel wat beslotenheid is en geborgenheid is in de gezinnen, maar die grote beslotenheid van toen is absoluut voorbij. Het is veel meer zo dat heel de wereld in onze huizen doordringt. Doordat we in deze moderne tijd leven met de moderne communicatiemiddelen, met het feit dat de kinderen met allerlei dingen in aanraking komen en ook ouders met allerlei dingen in aanraking komen, is het zo dat de beslotenheid vaak heel ver zoek is. Bovendien, dat is een ander aspect wat heel anders is, de jacht van de tijd. De tijd gaat ontzettend snel, we leven ontzettend snel. En om dan maar heel concreet te zijn, zo is het bijvoorbeeld vandaag de dag wanneer je een opgroeiend gezin hebt en de kinderen op allerlei scholen gaan of allerlei opleidingen volgen of allerlei soorten van werk hebben, bijna niet meer mogelijk om 3 keer per dag samen te zijn aan tafel. Iemand heeft ooit gezegd, onze tijd kenmerkt zich door een cafetaria-stijl in plaats van door de oude gezinsstijl. Een cafetaria, daar komt ieder op zijn tijd en zijn manier binnen en gaat op zijn tijd en zijn manier ook weer weg. De gezamenlijkheid is zoek. Nog een ander aspect. De verschrikkelijke neergang van het gezag. In die oude tijd had een vader en een moeder over de kinderen en zelfs over het dienstpersoneel een grote vorm van gezag. Gelukkig is dat er tegenwoordig nog wel in zekere zin. Maar het gezag is in elk geval veranderd in onze tijd en in vele gevallen, zeker wanneer de kinderen groter worden, is het ontzaggelijk moeilijk om nog van gezag te spreken. En heb je als ouders niet zoveel meer te zeggen in deze tijd? En het erge is dat vanuit de samenleving daar alleen maar op ingespeeld wordt. De gezagscrisis is vaak veel dieper dan wij denken. En het vierde, en niet het minst belangrijke, de ontkerkelijking en de ontchristelijking van de samenleving grijpt ontzaggelijk om zich heen. Het woord van God, wat vroeger in brede kringen nog veel gezag had, heeft nu zijn gezag verloren. En het is bekend dat wanneer wij nog aan het woord van God willen vasthouden, dan word je eigenlijk naar de rand van de samenleving gedreven. En zodoende is het onmogelijk om al die dingen die we zomaar aangestipt hebben uit het oude Engeland en het oude Nieuw-Engeland, het oude Amerika, in onze tijd rechtstreeks over te planten. En toch wil ik vanavond een pleidooi voeren, niet om alles precies zo te doen en alles na te doen, want dat kan niet, dat wordt ook heel gemaakt, maar om bij alle eenzijdigheden die er toen waren, het Bijbelse gehalte, de Bijbelse inhoud van wat die mensen bezielde, toch op ons te laten inwerken en mee te nemen naar uw huizen en naar uw hart. Wat zijn dat dan voor dingen? die voor onze tijd nog wel degelijk betekenis hebben. En waardoor wij vanuit het verleden en in het licht van de schrift ons mogen laten aanspreken. Wel, ik zou 6 punten willen noemen. En dat ook wat praktisch willen maken. Allereerst zouden we van die Amerikaanse puriteinen willen kunnen leren. Overweeg uw gelofte. Nee, ik zeg niet dat we zulke vaste dagen moeten gaan beleggen. Dat kan ook iets formeels en iets wettisch worden. De vorm is eigenlijk niet eens direct belangrijk. Maar wat die mensen bewoog was wel dat ze ieder jaar en telkens hun gelofte aan de Heere overdachten. De gelofte die ze afgelegd hadden in het begin. De gelofte die je niet zomaar kunt afleggen. Wat bedoel ik daarmee met gelofte? Wel, gelofte, misschien wat ouder woord, je mag ook zeggen belofte, leggen mensen af wanneer ze aan de Heere iets beloven. En wij beloven de Heere iets wanneer we belijdenis doen. Dan beloven we dat wij in zijn wegen zullen wandelen en hem zullen zoeken. Bij het huwelijk leg je een belofte af. Misschien is het huwelijk van iemand onder ons wel bevestigd met die tekst aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. En ik mag toch verwachten, wanneer ons huwelijk in de kerk bevestigd wordt, dat het ons hartelijk verlangen is om samen, en als God ons kinderen zou mogen geven, met onze kinderen de Heere te dienen. Die gelofte ligt er als we ons ja-woord geven. We herhalen geloften als we kinderen mogen krijgen en onze kinderen ten doop mogen houden, dan beloven we dat we die kinderen zullen opvoeden in de leer van het woord en in de weg van de Heere. En degene onder ons die een ambt mogen bekleden, diaken, ouderling, dominee, ze hebben soms bij herhaling hun geloften afgelegd en trouw beloofd in de dienst aan de Heere. Kijk, en het is goed dat wij telkens met die geloften onszelf afvragen, wat is er nu van terechtgekomen? En het kan wel eens nadrukkelijk zo zijn dat de reden is dat wij met onze gelofte ons verootmoedigen moeten voor de Heere. En dat er een vernieuwing van die gelofte moet plaatsvinden, zoals in het oude Amerika men het verbond vernieuwde. Het kan zo zijn dat je als vader en moeder elkaar eens recht in de ogen moet kijken bij een opgroeiend gezin en zegt, hebben we alles wel goed gedaan? Is het ook in ons huis en in ons gezin er werkelijk om te doen geweest dat wij de Heere zouden dienen? Moeten er niet afgoden het huis uit? Zoals bij Jozua. Toen hij zei, wij zullen de Heere dienen, toen moesten de Astarots en allerlei huisgoden verdwijnen. Het kan wel eens zo zijn dat we soms geleidelijk aan al te veel in onze woningen hebben toegelaten van lectuur. Of omdat de kinderen zeggen, ja, dat moet ik lezen voor school, dat is literatuur. We weten toch, beste vrienden, dat er literatuur is die vandaag literatuur genoemd wordt. Maar wat niet meer is in het licht van de schrift dan pure vuilspuiterij, die de harten en de geesten van uw kinderen vergiftigt. En acht u ook niet gering het invloed van de televisie, die de band in het gezin, maar ook geestelijke kanten van het samenleven in het gezin, zeer negatief heeft beïnvloed. Dat zeggen niet alleen orthodoxe kerkmensen, dat zeggen wetenschappelijke onderzoekers in Amerika die God en zijn woord de rug hebben toegekeerd. Heel hardgrondig. En zo moeten we ook deze dingen ter harte nemen. Overweeg uw gelofte. Vernieuw uw gelofte. Is er ook reden in de wijze waarop wij leven en onze kinderen zoeken voor te leven en zoeken voor te gaan, wat veranderen moet? Een tweede aspect wat we uit deze oude gewoonten uit deze oude geschiedenis kunnen leren, is dat het geweldig belangrijk is dat het woord van de Heere een voorname plaats inneemt in het gezinsleven. Deze mensen hadden begrepen dat de kern van het gezinsleven in een christelijk gezin op de zondag valt. Er zou over de zondagsviering van die oude Puritijnen heel wat te zeggen zijn. Het was soms wel eens al te veel, vooral voor jongere kinderen, dat de nadruk lag op het woord en op het onderzoek en het vragen van het woord. Zondag mag ook een dag van rust en van wettige ontspanning zijn. En dat werd onder die oude Puritijnen misschien wel eens te weinig benadrukt. Daar mogen we vandaag ook in alle eerlijkheid op wijzen. Maar dat op de zondag, op de Sabbat, zoals de Puritijnen met grote liefde zeiden, de Christian Sabbath, de christelijke Sabbat, het woord van de Heere centraal staat, dat is natuurlijk waar. Er werd heel bewust naar gestreefd om over de kerkdienst na te spreken. Gebeurt dat ook onder ons ook? Nee, dat hoeft niet op zo'n wat wettische manier, zoals het soms in Amerika en in Engeland toen gebeurde. Misschien een wat spontaner en opener gesprek met de kinderen vragen of ze alles begrepen hebben. Aan de kinderen uitleggen als er iets is wat verkeerd lijkt overgekomen te zijn of wat ze helemaal niet begrepen hebben. Er proberen de aandacht op te vestigen om het hoofdpunt of één gedachte uit een preek, ook al zijn ze heel jong, ter harte te nemen. En als de kinderen opgroeien en ze hebben vragen die u als vader en moeder misschien moeilijk kunt beantwoorden, zeg ze dan maar dat ze ze op catechisatie mogen vragen. Want als er één ding belangrijk is, is dat er vanuit het gezin vragen komen, juist op een plek als de catechisatie. Niet dat ik of ieder ander dominee die catechiseert het antwoord weet op alle vragen, maar we kunnen er toch samen naar zoeken. En dat is de taak ook van een predikant, om te proberen de jonge mensen te onderwijzen, niet alleen door ze een catechismus of een vragenboekje te laten leren en uit te leggen, maar ook op de vragen in te gaan. En vooral is het belangrijk om te zoeken, ook in gesprekken over de prediking, spontaan, of toch ook wel een beetje gericht na de kerkdienst, onszelf of elkaar af te vragen, wat betekent het nu voor mij persoonlijk? De mensen in die tijd vroegen elkaar dat openlijk af, en ik weet zelf heel goed, daar kan een geweldig stuk schroom bij komen. Maar toch, als het nu van eeuwigheidswaarde is wat wij belijden, dat zondags in de kerk geschiet, en dat we één ziel te verliezen hebben, zou het niet geweldig belangrijk zijn dat we naar zoeken om ook die praktisch geestelijke kant van de prediking en van het woord te overwegen en te bespreken. Een derde aspect wat we van deze mensen kunnen leren. Zij lazen regelmatig de Bijbel. En dat hebben wij via Teling, want zo is het hier gekomen, dat hebben wij via Teling gelukkig in onze reformatorische gezinten nog in heel veel opzichten overgenomen. Want ik denk toch dat er nauwelijks een gezin is onder ons, ik verwacht het van u allen, waaraan de maaltijd zoveel mogelijk gelezen en gebeden wordt. Gebeden en gedankt wordt. Maar laten we dan niet vergeten dat het ook zo belangrijk is. Niet slechts dat we de hele Bijbel regelmatig doorlezen, hoofdstuk voor hoofdstuk of gedeelte voor gedeelte. Maar ook dat we onszelf bij het dagelijkse lezen van de Bijbel en de kinderen wel eens afvragen van waar gaat het nu eigenlijk over? Wij hebben de gewoonte, misschien, althans dat zit duidelijk in onze traditie, om de kleine kinderen aan het einde van het Bijbellezen om het laatste woordje te vragen. Dat weten ze soms. Soms weten ze het ook helemaal niet. Maar is dat eigenlijk niet wat mager? Zou er misschien niet wat tijd ingeruimd moeten worden om misschien wel eens iets korter te lezen als het echt erg lang is, gewoonlijk, en dan te vragen, begreep je nu ook wat hier gezegd is? En misschien als u als vader en moeder de dingen vanuit het woord bespreekt met uw kinderen en u begrijpt zelf ook niet wat die moeilijke profetie van Ezechiël of dat ingewikkelde woord uit Paulus' brief aan de Romeinen precies wil zeggen, dat u een kanttekening bij de hand hebt, een hele korte, eenvoudige uitleg die althans met een paar woorden wat zegt. Of dat u 's avonds in een kwartiertje eens een keer gaat zoeken om te verstaan wat deze dingen zeggen, om zo uw kinderen de andere dag uitleg te kunnen geven. Laten we er vooral ook op letten, de kinderen zoveel mogelijk er proberen bij te betrekken. Ik weet dat het in sommige gezinnen de gewoonte is dat uit de Bijbel gelezen wordt terwijl ieder van de kinderen zijn of haar eigen Bijbel voor zich heeft, zodra ze kunnen lezen. Ik denk dat dat goed is. Want dat versterkt de aandacht toch. En probeer de kinderen er ook op te wijzen dat ze zo snel mogelijk zelf gaan lezen. Bijvoorbeeld aan het einde van de dag, voor het slapen gaan. En als het dan moeilijk is in onze tijd, en daar moeten we met alle eerlijkheid ook op wijzen, om regelmatig als gezin rondom de tafel bijeen te zijn, en het onmogelijk geworden is om dat 3 keer per dag te doen, laten we dan in elk geval zoveel dat mogelijk is 1 keer per dag samen zijn. En dan misschien 5 of 10 minuten langer aan tafel zitten om deze dingen te bespreken. Of als dat helemaal onmogelijk is, dan zou er toch zondags en zaterdags wat extra tijd uitgetrokken kunnen worden om nadrukkelijker het woord te lezen en te overwegen. En ook naar aanleiding van het woord, indien dat zo valt, te spreken. Het is zo nodig. Het is ook zo goed. Want op deze wijze hebben onze voorvaderen en zeker die oude Puritijnen in Engeland en in Amerika een omgang gekregen met het woord en een kennis gekregen van het woord die wel heel schril afsteekt bij de doorsnee kennis van de schriften die we in onze dagen aantreffen. Men kende de Bijbel. Men wist niet alleen vlekkeloos ieder boek van de Bijbel te vinden wanneer het genoemd werd, maar men kende ook een aantal teksten en schriftplaatsen vrijwel helemaal of gedeeltelijk uit het hoofd, waar je alleen maar diepe bewondering voor kunt hebben. En zou het niet zo zijn dat vandaag aan de dag door de sleur, de gewoontevorming, de gedachteloosheid waarmee we soms lezen, voorlezen of luisteren, ons heel veel van de zegen op het woord van de Heere ontneemt. Ik kom naar het 4e punt. En het 4e punt is dat we ook zien dat het gebed een geweldig belangrijke plaats inneemt. En bij het gebed betrek ik dan gemakshalve ook maar het element van de voorbeden. Deze mensen legden er sterk de nadruk op, en ik denk dat dat door en door Bijbels is, dat vader of moeder voorgaan aan tafel en openlijk hardop bidden. Daarbij waren ze er helemaal niet op tegen als iemand die wat schroom gevoelde een formuliergebed gebruikte. In de boeken van de Puritijnen staan allerlei formuliergebeden voor de morgen, voor de middag en voor de avond. Talloze, te veel om te noemen. Maar ze drongen erop aan, laat het zoveel mogelijk worden een gebed openlijk en hardop, al is het dan maar kort. En vooral als ouders daar moeite mee hebben, mag het een zaak van persoonlijk gebed zijn of de Heere u daarvoor de vrijmoedigheid geeft. En leest u dan eens wat over het gebed. Onderzoekt u dan bijvoorbeeld eens die gebeden die achteraan in het psalmboek staan, voor de formulieren, voor de doop en voor het avondmaal in sommige Bijbels, waar allerlei gebeden genoemd worden, formuliergebeden voor de eredienst, maar ook voor een gebed voor de morgen en voor de avond. Of leest u eens in zo'n boek, die ook wel in het Hollands vertaald zijn, Wat van die gebeden, overdenk ze eens om uw gedachten te vormen en te richten. Hoe dat het bidden ook in het licht van de schriften een zaak mag zijn dat we openlijk in de gezinnen zoeken. In het gebed dient in elk geval de nood van ons leven. Dient in elk geval de zorgen en de vragen van alle dag. Van het gezin, van vader en moeder, van het werk, van de kinderen, van de school mogen aan de orde komen. Maar vooral mag gebeden worden om het geestelijk heil, om de uitbreiding van Gods koninkrijk in het hart. En laten we ook in onze gebeden denken aan de mensen die het moeilijk hebben in onze naaste kennissenkring, in de gemeente. Laten we denken aan de prediking en aan de nood van de wereld en aan de zaak van het koninkrijk van de Here. Er is ook aan tafel, ook in de gezinsdienst, zoveel om te bidden. Het vijfde punt is dat ook deze oude Puritijnen benadrukte: zing samen veel. Ik ben bang, beste vrienden, jongelui, dat we dat in onze tijd een heel eind kwijtraken. Gelukkig zingen we nog wel in de kerk. Gelukkig zingen we ook nog op vereniging. En misschien wel eens een aantal extra verzen op de vereniging. En dat is goed. Maar zingen we nog in het gezin? Ik zeg niet dat vroeger alles beter was, want dat is beslist niet zo. Maar men was in het oude Engeland en bij de Puritijnen gewoon om soms zondagsavonds een half uur, drie kwartier, een uur te zingen. En dan begon men met het jongste kind die een psalm op mocht geven. En dan iemand anders. En soms onderbrak men het zingen wel weer eens, omdat men zag dat een bepaald lied opgegeven werd. Ja, vanuit een bepaalde begeerte of verlangen. En dan werd door de vader aan het kind gevraagd: waarom wil je nou eigenlijk dat we die psalm zingen? En dan ontspon zich soms een gesprek. Ik weet het, dat kan heel teer liggen, moet je ook voorzichtig mee zijn. Maar u begrijpt hoe men toch poogde geestelijk met deze dingen bezig te zijn. Vandaag aan de dag is het zingen rond het orgel, wat in de dagen dat ik zo'n jaar of 17, 16, 17, 18 was, nog echt gewoon was. Soms met vrienden, dat we na de vereniging op zondagavond een uur lang zongen. Waar is het gebleven? Nogmaals, ik zeg niet dat we dat allemaal precies met een pas lint moeten gaan invoeren en moeten gaan systematiseren. Maar het zoeken om in elk geval op een zondagavond samen na het eten of na de dienst is een psalm te zingen. Het psalm zingen in de Bijbel, leest u het maar na in de brieven van Paulus. Dat wordt allereerst genoemd als een zingen onder elkaar en met elkaar van psalmen en geestelijke liedekens. En wat dat van voor betekenis heeft? Wel, wanneer je de psalmen zingt, ze treffen soms terwijl je zingt. Ze brengen onder woorden wat je soms zelf in je hart niet in woorden uit kunt drukken. En vergeet één ding niet, en dat mag ik toch als een kleine geschiedenis er wel doorheen weven. De psalmen die je als kind, als jongen, als meisje jaar in jaar uitgezongen hebt, gaan mee tot aan de grenzen van je leven. Ik heb het meermalen meegemaakt dat mensen die op hoge leeftijd gekomen, heel ver weg waren geestelijk, met wie je geen gesprek meer kon voeren, dat als je psalm 25, het tweede vers, zachtjes begon te zingen bij hun bed: Heer, hij maakt mij uw wegen, dat ze de ogen opsloegen en heel de psalm vlekkeloos uitzongen. Of dat iemand op zijn sterfbed al met gebroken stem en gebroken ogen de oude woorden in de pijn van de laatste strijd nog aanhief. Of het kan zo zijn, en ik zeg dat vooral tegen ouders, die soms zien dat kinderen zo andere wegen gaan dan ze willen. Ook geestelijk afdwalen. De psalmen die ze als kind geleerd hebben in huis en op de zondagsschool gaan mee tot aan het einde van hun leven. En God zou ze kunnen zegenen, zelfs als u er al lang meer niet meer bent. en een op hoge leeftijd door een psalm met kracht toe te passen en door te werken en uit te werken in hun leven tot verandering te brengen. Zingen. Veel belangrijker dan we vaak denken. En ik vind het prachtig als u of uw kinderen eens een plaat of een bandje of een cd opzetten met een mooi koor of met psalmen of met orgelmuziek. Niets op tegen natuurlijk. Maar laat het alstublieft niet in de plaats van het zingen komen met de eigen stem en de woorden van God. Het zesde en het laatste punt wat we van deze mensen kunnen leren, wat we in het licht van de Bijbel van hen kunnen leren, is de verwachting dat God door middel van het gezin, binnen de kring van het gezin, kan en wil werken. Want u zou kunnen denken, ik kan me dat zo voorstellen, idealiseert u nou vanuit die geschiedenis het gezin niet te veel? Er is zoveel gaande in een gezin. U moest alles eens weten hoe het bij ons gaat. Ach, er is zoveel gaande, inderdaad. Maar laten we nooit vergeten dat God persoonlijk werkt. Dat is natuurlijk voorop. Maar dat hij bij het persoonlijke van het genadewerk heel dikwijls het gezin gebruikt. En dat God soms in de schrift heel nadrukkelijk werkt langs de weg van de gezinnen en van de families. Dat naar twee kanten. En dat is huiveringwekkend aan de ene kant. God werkt gezinsmatig in zijn verbondswraak. We denken aan die ontroerende woorden aan het slot van het tweede gebod. Als er over het dienen van God gesproken wordt, dan wordt gezegd dat je je voor de gesneden beelden niet zult buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dat is het vierde geslacht, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En je ziet het soms dat doordat ouders afdwalen en vreselijk zondigen, ze een hele familie en een heel geslacht mee kunnen slepen in de zonde. Datan en Abiram. Bij Korach ligt het anders. Maar Datan en Abiram zijn een aangrijpend voorbeeld. God oordeelt soms tot in de geslachten. Maar ook de andere zijde. De Heere wil ook mensen zegenen met hun huizen, wanneer ze hem willen zoeken. Twee teksten. U mag er zelf verder over nadenken en de Bijbel op naspeuren. Als de ark van de Heere ergens ondergebracht moet worden, omdat Uzza gevallen is op weg naar Jeruzalem, dan brengen ze die ark in het huis van een zekere Obed-Edom de Getiet. En dan staat er in 2 Samuel 6, en de ark des Heere bleef in het huis van Obed-Edom de Getiet. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Obed-Edom niet alleen, maar heel zijn familie deelde in de zegen dat die ark daar was. En wat denkt u misschien nog duidelijker van Cornelius, die hoofdman die volgens Handelingen 10 met heel zijn huis de Heere zocht, maar ze wisten niet hoe het moest, ze waren nog zo blind en zo dwaas in de dingen van de Heere, maar toch zochten ze hem. En toen kwam op het gebed van Cornelius, kwam Simon Petrus af om hen de woorden van God bekend te maken. En het woord van de Heere, dat werd in de gezinskring uitgedragen. En het werd gezegend niet alleen aan Cornelius, maar aan heel zijn huis. Of aan die stokbewaarder, Handelingen 16, die tot bekering komt en die zich met heel zijn huis verheugt in het heil van de Heere. De Heere wil, wanneer wij als gezin zoeken te wandelen in de wegen van de Heere, en ook in onze tijd, onze schaarse tijd, onze jachtige tijd, in alle eenvoud en voorzichtigheid, tijd zoeken te vinden om de Heere te zoeken als gezin. Hij wil het zegenen. En misschien mag ik dan nog met een verhaaltje eindigen, om duidelijk te maken dat de Heere dat zegenen wil voor ouders en voor kinderen. En laat ik het dan nu maar laten bij dat het voor kinderen gezegend wordt. God kan werken in de harten van kinderen. Als u daar geschiedenissen van wilt lezen, moet u het aanhangsel bij Koelmans De Plichten der Ouders lezen. Of andere boeken waarin bekeringen van kinderen beschreven staan. Dat zijn meestal bekeringen van kinderen die jong gestorven zijn. Ik wil u nu een paar dingen vertellen over de bekering van een meisje van 4 jaar, die meer dan 80 jaar oud geworden is. Maar die op haar 4e jaar tot God bekeerd is. Het is, het zal u niet verbazen, uit Amerika. Uit dat nieuw Engeland waar we het eerder over hadden. Daar is, 100 jaar nadat die Puritijnen daar komen, een grote geestelijke opwekking geweest. Toen werden veel mensen bekeerd. En de Heere werkte krachtig in de gezinnen. En een van de kinderen die tot bekering kwam, die heette Phoebe Bartlett. En dan lees ik de beschrijving een paar stukjes. Zij werd maart 1731 geboren. Ongeveer de tweede helft van april of het begin van mei 1735 was zij zeer bewogen door de manier waarop haar broer sprak. Haar broer was korte tijd daarvoor tot verandering gekomen, zoals wij vast geloven. Hij was 11 jaar oud en kon het niet nalaten om zeer dringend met zijn kleine zusje te spreken over geestelijke zaken. Stel het eens voor, een jongen van 11 en een meisje van 4. Haar ouders wisten hier niet van. Zij waren ook niet gewend om in het spreken met hun kinderen geestelijke dingen aan te roeren. Ze veronderstelden eenvoudig dat de kinderen nog veel te jong waren om daar iets van te begrijpen. Maar nadat haar broertje met haar gesproken had, bemerkte zij dat het kind ernstig luisterde naar de aanwijzingen die haar ouders gaven aan de oudere kinderen. Plotseling merkte men ook dat zij zich langzamerhand verschillende keren per dag terugtrok. Naderhand bleek dat zij het zich deed om in stilte op haar kamer te bidden. Ze werd meer en meer met de dingen van het geestelijke bezet. Steeds vaker trok zij zich terug voor het persoonlijke gebed. Uiteindelijk zocht ze wel onder het spelen door 5 of 6 keer per dag de eenzaamheid op. Het werd zo dat dit niet verborgen kon blijven. Haar moeder lette scherp op als er dingen gebeurden die haar gemakkelijk zouden kunnen afleiden. Bijvoorbeeld door haar gedachten ergens anders op te richten. Maar haar moeder merkte niet altijd dat zij toch nooit het zoeken van de eenzaamheid naliet. Op een zeker moment begon het kind uit zichzelf te spreken over innerlijke moeilijkheden. Ze kon God niet vinden. Maar op donderdag, de laatste dag van juli ongeveer, midden op de dag, hoorde haar moeder haar luid spreken in haar kamer achter de gesloten deur. Dit was heel ongebruikelijk. Dat had men nog nooit gehoord. Haar stem was als van iemand die heel bewogen is. Het was een doordringende stem. Haar moeder kon slechts de volgende woorden duidelijk verstaan. Ik smeek u, gezegende Heere, schenk u mij de zaligheid. Ze zei dit op een kinderlijke wijze en met diepe bewogenheid. Ik smeek u, vergeef mij al mijn zonden. Toen het kind dit gedaan had, kwam ze naar buiten, ging bij haar moeder zitten en barstte in snikken los. Haar moeder vroeg haar herhaaldelijk wat er toch aan de hand was. Ze zei, ik vrees dat ik verloren zal gaan. Haar moeder trachtte haar tot stilte te manen en zei dat ze niet zo moest snikken. Ze was toch een goed meisje en ze bad toch iedere dag. Zou God haar dan de zaligheid niet geven? Maar dit alles kon het meisje niet tot bedaren brengen. Enkele dagen later kwam ze, nadat ze de eenzaamheid opgezocht had, bij haar moeder. En ze zei met een stralend gezicht, moeder, het koninkrijk van de hemel is tot mij gekomen. Haar moeder was verbluft over de plotselinge verandering en ook over die woorden die ze zei. Ze wist niet wat ze van moest denken, daarom zei ze maar niets. Het kind sprak opnieuw en zei, Er is een ander tot mij gekomen en nog een ander en er zijn er drie. Nou, dat was helemaal onbegrijpelijk. Toen haar gevraagd werd wat ze bedoelde, antwoordde zij: de ene is uw wil geschieden en de ander is verheug u in hem. En hiermee bedoelde zij stukjes uit de kindercatechismus die zij vanaf haar derde jaar uit haar hoofd geleerd had en die in haar gedachten waren opgekomen. Hier zou ik het bij willen laten. Het maakt duidelijk dat God ook in kinderharten wil werken en dat hij gediend wil worden. En dat hij het werk van ouders, hoe zwaar, hoe moedeloosmakend het soms ook is, toch wil zegenen. We zingen daar ook van, daarna willen we wat pauzeren. En in de pauze kunt u vragen bedenken. Hier vooraan zijn briefjes met pennen, dan kunt u het opschrijven. En dan zullen we ze na de pauze behandelen. We zingen uit Psalm 103 vers 9. 103 vers 9. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.
En de kerktelefoon volledig begrepen. Ik dank u. Spreken.
Ik heb een aantal vragen gekregen en ik zou graag nog wat zeggen over de vragen. Ik dacht eerst, er komt niets. Er is toch wel wat gekomen. Ik denk zelfs dat we niet alles kunnen behandelen, maar daar zullen we dan nog wel een oplossing voor vinden. Het is namelijk zo dat ik echt om 9:30 wil stoppen. Er zijn wat jongeren en er zijn zelfs wat, misschien nog wat kinderen ook. En dan is 9:30 is eigenlijk lang genoeg en laten we het niet te lang te laten duren. Dus ik heb maar een kwartier en dat is eigenlijk te kort voor alles wat ik hier heb. Laten we het zo afspreken. Ik behandel wat ik heb en waar ik niet aan toe kom. Ik zeg niet het aanstaande kerkblad, maar daar kom ik dan op in het kerkblad nog wel wat op terug. Want dat kan natuurlijk ook, je kunt in het kerkblad ook op dingen ingaan. En dan kan iedereen het lezen. Voordat ik begin met de beantwoording van de vragen, is me net nog een briefje in de handen gestopt. En ik lees maar voor wat erop staat. Verkrijgbaar, dubbele punt. Van dominee Van Kampen, 1 tape. Bij J.A. Sprong. Maar dat wist u al toen u hoorde van die tape. Als je het in het kerkblad zou schrijven, stond erbij: doe u zelf niet tekort. Ja. Maar goed, die boodschap is in elk geval doorgekomen. Dan de vragen. Ik begin maar met de vragen in de omgekeerde volgorde zoals ze binnengekomen zijn. De laatste vraag ligt bovenop. Hoe denkt u over het vrije gebed door de kinderen bijvoorbeeld bij toerbeurt na de maaltijd? En de andere vraag heeft daar wel iets mee te maken. Hoe staat u tegenover de zogenaamde stille tijd? Ik wil met de laatste vraag beginnen. Het woord stille tijd is eigenlijk een woord wat de laatste tientallen jaren een beetje in zwang gekomen is. Het is dus een woord van de laatste tijd. Er zijn in onze kringen wel mensen die wat bezwaren hebben tegen dat woord. Ik denk dat dat niet hoeft. Het woord stille tijd kun je ook terugvertalen naar de Bijbel toe en zo invullen zoals de Bijbel het bedoelt. Gaat in uw binnenkamer. Want dat is eigenlijk, als je het woord goed leest, de bedoeling van het woord stille tijd. Ik weet ook wel dat er allerlei boekjes zijn en handleidingen zijn voor ouders en voor kinderen, waarin het woord stille tijd op een wat andere manier wordt ingevuld. Nou, daar heb ik niet zoveel mee op. Dan wordt het echt een beetje modern wettisch idee. Maar het woord stille tijd, zoals ingevuld vanuit de schriften, dat we onszelf en ook onze kinderen proberen erop te wijzen dat het nodig is om de stilte te zoeken en om God te zoeken, laat dat een goed gebruik onder ons zijn en blijven. Dat wij persoonlijk en de kinderen erop wijzen, zeker wanneer ze wat ouder gaan worden, dat het goed is niet alleen om hun gebedje, wat ze als van kindsbeen af geleerd hebben, voor het slapen gaan op te zeggen, maar nu ook hun knieën buigen en de Heere zoeken. En dan mogen we ze ook wel proberen leiding te geven op welke wijze ze behoren te bidden. Ik denk dat dat nog wel eens wat te wensen overlaat. Ik herinner me dat ik zelf, toen ik als kind natuurlijk de bekende gebeden aan het einde van de dag en aan het begin van de morgen geleerd had, en op een gegeven ogenblik toch wat ouder ging worden, mezelf afvroeg, ja, wat moet ik nu eigenlijk bidden? En dat op een gegeven moment aan mijn vader gevraagd heb, en die heeft toen wat dingen gezegd. Zo kunnen we onze kinderen ook natuurlijk, wanneer ze wat groter gaan worden, proberen aanwijzingen te geven op welke wijze we mogen bidden en in stilte het aangezicht van de Heere mogen zoeken. Ik denk dat het dringend nodig is dat dat zoeken van de stilte en van de stille tijd in die Bijbelse zin, dat we dat in praktijk brengen en dat we dat ook onze kinderen voorhouden. Hoe denkt u over het vrije gebed door de kinderen bijvoorbeeld bij toerbeurt na de maaltijd? Ik sta daar wat gereserveerd tegenover. Ik zou me kunnen voorstellen dat er bijzondere gelegenheden zijn, maar in het algemeen zou ik toch als regel willen stellen, je vindt dat ook vanuit de Bijbel, kun je dat nog wel een beetje hard maken ook, dat het de taak is allereerst van de ouders, met name van de vader, die het hoofd is, zoals de Bijbel dat noemt. En als je het Bijbelse gedachte, dat is een onderwerp op zich hoor, de Bijbelse gedachte van het hoofd zijn probeert uit te werken, dan kom je daarmee toch tot een opvatting dat hoofd zijn van de vader in het gezin betekent dat hij gezag heeft. Gezag heeft in verantwoordelijkheid, dat wil zeggen het is geen absoluut gezag van dat hij maar dicteren kan, maar hij is verantwoordelijk aan de Heere die boven hem staat, die verantwoording zal vragen wat hij als vader voor zijn gezin heeft betekend. Het is ook gezag in liefde, want hij is vader. En vader betekent, dat is een woord in de Bijbel, wat ook liefde betekent. Dus gezag, maar dan wel in verantwoordelijkheid jegens God. En in liefde, als het goed is, ook tot de Heere en tot de kinderen. En dat het de taak is van de vader als priester en de moeder als priesteres in het gezin, als de vader er niet is, om voor te gaan. Ik hecht daar heel veel aan. En ik denk dat dat bijbels gezien ook de juiste weg is. De gedachte die vaak bij het bij toerbeurt bidden sterk naar voren gebracht wordt, is dan leer je de kinderen te bidden. Ik zou dan liever zeggen, probeer dan in de kinderen in een gesprek of eventueel ook om samen met hen te bidden en op die wijze te leren te bidden. Ik denk dat het te ver gaat en dat het niet juist is om dat aan tafel in de zogenaamde gezinsdienst of gezinshuishoud, de huisgodsdienstoefening te doen. Dat is mijn gedachten daarover. Die gedachte van priester en priesteres zijn in het huisgezin is trouwens een Bijbelse gedachte, maar je vindt die bij de oude schrijvers, bij de Hollandse oude schrijvers en bij de Engelse nadrukkelijk. Is er een nuttige huisgodsdienst mogelijk zonder de ware godsvrezen? Wordt het dan niet snel een vormendienst? Hele belangrijke vraag. Als u goed geluisterd hebt, ik ben er heel kort over geweest, want ja, ik kon ook lang niet alles zeggen. Dan is dat inderdaad een gevaar. Wanneer je zoals met name die Amerikaanse puriteinen, die nog wel wat verder gingen dan de Engelse puriteinen, in strak opgezet programma van huisgodsdienstoefening, met de beste bedoelingen, ook vanuit de schrift, kan het snel ontaarden in iets wettigs. Daar moet je bij zulke dingen heel erg voor op de hoede zijn. Je kan dat vanuit de geschiedenis even heel erg duidelijk maken. Rond 1630 werd in Massachusetts, dat is een Indiaans woord, ik weet het ook niet precies wat het betekent, want ik ken uiteindelijk ook geen Indiaans, maar dat is dus de plaats waar die Engelse kolonisten aankwamen, die vervolgde puriteinen, die op, en dat is Gods wonderlijke voorzienigheid geweest, die werden, in Engeland werd hun het leven onmogelijk gemaakt door koning Karel de Eerste. En koning Karel de Eerste heeft om nog steeds onbegrijpelijke redenen aan die puriteinen het recht gegeven bij wet om zich daar te gaan vestigen. En alle onderzoekers in de geschiedenis vragen zich af, hoe heeft die koning die zo fel anti die puriteinen was, dat toch ooit kunnen doen? En het is een raadsel wat nog steeds niet opgelost is. De puriteinen zelf hebben het gezien als een wonderlijke voorzienigheid van God die vrijheid gaf in die grote benauwenis, want het was inderdaad een grote benauwenis. Toen mochten ze dus in vrijheid God dienen. Toen hebben ze dat gedaan in diepe afhankelijkheid van de Heer. En daar zijn in die periode wonderen gebeurd. Daar hebben knechten van God in die streek gediend, wier geschriften nog steeds gelezen worden en nog steeds door de Heer ook gezegend worden. Thomas Hooker, Thomas Shepherd. Heel ernstige prediking. Ook een afbrekende prediking, maar tegelijkertijd ruim nodigend en ook evangelisch. Dat paste bij hun in elkaar. Nou, toen leefde de zaak heel sterk. Maar wat kreeg je bij het voorbijgaan van de generaties? Dat die huisgodsdienstoefening steeds meer een vorm werd. En aan het einde van de eeuw waren de vormen heel sterk. Die waren er nog wel, maar het leven was uitgeblust. De godsvrees, om de vragensteller aan te halen, was er niet meer. En toen waren er een aantal predikanten die wel iets van de vrezen des Heren kenden, die zeiden, het is niet nodig om de huisgodsdienstoefening te gaan reformeren, om nog weer nieuwe regels te gaan bedenken en nieuwe plichten erbij te gaan zetten. Maar wat nodig is, is een revival. Geen reformatie, maar een revival. Daarmee bedoelden ze niet dat wij nog weer andere dingen erbij gaan bedenken, maar een revival dat de Heilige Geest krachtig komt en het woord weer gaat zegen en harten vernieuwt. En in die spanning heeft men toen geleefd en er is toen veel gebed geweest en de Heere heeft een geestelijke opwekking gegeven. Nou, dat geeft dus als oplossing en als slotsom van de vraag, een goede huisgodsdienstoefening is denk ik altijd iets waar we toe geroepen worden als ouders, om dat vanuit de Bijbel zo goed mogelijk in te vullen en in te richten. Tegelijkertijd zal dat een geweldige verantwoording op ons leggen, om toch te zoeken dat we het doen mogen in diepe afhankelijkheid van de Heere en in de vreze Gods. Want als die ontbreekt, is inderdaad dat gevaar van vormendienst en wettische toestanden heel erg reëel. Er is toch ook altijd die spanning tussen onze keus voor God en Gods verkiezende genade. Dat is een vraag die hier blijkbaar bij aansluit op het briefje. Dat is ook zo. Ik zou het ietsje anders willen zeggen, maar zakelijk kan ik het er wel in vinden. We moeten vast en zeker vasthouden aan Gods verkiezende genade. Dat is de grondslag van alle geestelijke leven. Tegelijkertijd, de Dordtse leerregels kunnen ons daarbij leiden. Tegelijkertijd is het dus zo dat dat niet betekent dat we niet verantwoordelijk zijn. Deze Engelse en vooral de Amerikaanse puriteinen hebben heel sterk gezien dat een mens alleen door verkiezende genade behouden wordt. Dat zagen ze duidelijk. Maar tegelijkertijd hebben ze geweldig gewezen op de verantwoording die de mens heeft. Het verbond was voor hen geweldig centraal. En dan vooral ook dat het moest komen tot een inwilliging van het verbond. Een zoeken van de Here. Ook al kunnen we uit onszelf niets. We zijn geroepen om de Here te zoeken. En om de middelen die hij gegeven heeft te gebruiken. Dan een aantal vragen. Even kijken. Kinderen, als het zo is, die vraag heb ik even opgeschreven, omdat die me mondeling gesteld is, een beetje krom is die opgeschreven. Als je merkt dat er in kinderen, jonge kinderen, zoals in dat laatste verhaal wat ik vertelde over dit meisje van 4 jaar, dat er iets leeft, wat het dan ook is, maar toch dat er betrokken zijn is bij de geestelijke dingen. Moeten we dan vragen gaan stellen? Of moeten we dat aan de Here overlaten? Dat is een heel praktische vraag. Laat ik daar een paar dingen over zeggen. Als kinderen, kleine kinderen, opgroeien in een gezin waar het woord van God geopend wordt. En waar we vanuit de kinderbijbel en later vanuit de gewone bijbel proberen de kinderen onderwijs te geven in deze dingen. Dan is het bij heel veel kinderen zo. En dat zullen ouders onder ons alleen maar beamen. Bij heel veel kinderen zo, al is het bij de een wel eens anders dan bij de ander, dat er een periode is als ze nog heel jong zijn, dat ze heel gevoelig zijn voor de dingen van de Bijbel en voor de dingen van God en van zijn woord. Moet aan de ene kant heel voorzichtig zijn. Kinderen hebben soms in hun kinderlijke belangstelling, ja, een belangstelling die weer voorbij gaat. Maar God kan zelfs die kinderlijke belangstelling nog gebruiken. Wees voorzichtig aan de ene kant om wanneer een kind over deze dingen spreekt om al te snel te denken, ik geloof dat er een goed werk begonnen is, want dat zal toch in de vruchten moeten blijken. Aan de andere kant, sla niet alles tegelijk weg of neer, maar zoek leiding te geven. En leiding te geven, dat betekent allereerst, en ik kan niet genoeg daarop wijzen, allereerst dat u zelf als vader of als moeder op gebogen knieën smeekt of de Here in het hart van dat kind wil werken. En of u de wijsheid mag krijgen om op het juiste moment te spreken en op het juiste moment te zwijgen. Opvoeden van kinderen, zeker als het gaat over geestelijke zaken, is een diep afhankelijk werk. En als dat ontbreekt, dan ontbreekt het wezen van de zaak. Dan doet u het altijd fout. Want kinderen, een erfdeel des Heren staat er, ze zijn door God aan ons toevertrouwd. Dat betekent dat we veel met de Here in het gebed over de kinderen mogen spreken en zeker wanneer het gaat over deze tere zaken. In het algemeen zou je dit mogen zeggen, dat er is veel wijsheid voor nodig om wanneer kinderen teer leven en hun hart naar die dingen uitgaat om ze te leiden. Ik acht het niet verkeerd om kinderen dan toch voorzichtig eens een vraag te stellen. Alleen moet je het wel in alle eenvoud doen. En als je een vraag stelt, moet je ook de bereidheid hebben om wanneer kinderen wat zeggen, om daar eerlijk op in te gaan. Aan de andere kant is het ook zo dat er een moment kan zijn, laat de Here werken. Van die moeder die hier getekend wordt door Jonathan Edwards in zijn verslag van die bekering van dat jonge meisje, zie je ook duidelijk dat ze een heleboel niet begreep. Dat ze ook soms niet wist hoe ze ermee om moest gaan. Dat kan niet zijn wat ons als ouders aanklaagt, dat is de ene kant. Aan de andere kant kan het ook wel eens een stukje zijn van de wijsheid van de Here. Want als ouders, en zeker wanneer je dominee bent, noem maar iets, of misschien onderwijzer bent, heb je wel eens te gauw de neiging om al te veel te gaan doen, er als ouder tussen te komen. En dat is een verschrikkelijk gevaar. Dus u voelt wel aan, allereerst veel gebed. Gebed ook om wijsheid. En vanuit de afhankelijkheid van de Here mag er best wat gevraagd worden. Maar wees voorzichtig. En we kunnen zeker voor jonge kinderen, maar ook wel voor oudere kinderen, ook een struikelblok zijn. En daarom is wijsheid van God en afhankelijkheid van de Here zo belangrijk. Hoe een struikelblok dan? Nou, dan noem ik een voorbeeld niet van een kind, maar van iemand die 18 jaar was en die onder overtuiging van zonde liep. jaren geleden. En hij komt bij iemand die de Heere vreest, een vrouw die veel geestelijk inzicht had, een wijze vrouw, een moeder in Israël, was in mijn geboorteplaats. En die vrouw zegt tegen die jonge man, nadat hij daar een poosje gezeten heeft en er is wat over en weer gepraat, en zonder dat hij nu zoveel zijn, die vrouw voelde toch wel aan wat er bij hem aan de hand was. Die zei bij het weggaan tegen hem, top maar niet, want het komt met jou wel goed. Als ze één verkeerde raad had kunnen geven, was het dat. De man heeft me later zelf verteld, en hij is nu heel oud. Hij zegt, daardoor ben ik in het donker gekomen. In het donker gekomen. En later heb ik pas verstaan waarom. Zij was bezig mij de handen op te leggen. En ik begon op mensen te vertrouwen, want ik dacht, zo'n vrouw denkt dat het bij mij wel goed komt. En ik had de Heere niet meer nodig. Ziet u, dat bedoel ik met ertussen komen. Dat kun je met de beste bedoelingen. Als wij mensen de handen opleggen en zeggen het komt wel goed, dan kunnen we mensen daardoor zelfs van de Heere afhouden. Nou, dat als klein voorbeeld. Ik zie dat het, mijn horloge ligt hier. Ik zie dat het vrijwel tijd is. Nog één vraag dan. Er zijn nog twee vragen over. Ik zal zo zeggen waar ze over gaan en dan kom ik daar op een andere manier nog wel op terug. Ik weet niet meer precies hoe die andere vraag luidde, want ik heb alleen maar opgeschreven, kunnen we zelf iets vertellen? Ik weet wel wat ermee bedoeld wordt. En dat is dit, dat de vraag zal ongeveer zo geweest zijn, is het niet erg belangrijk voor kinderen wanneer iemand zelf iets mag vertellen van wie de Heere voor hem geweest is? Dat tot jaloersheid kan verwekken. En dat beslissende invloed kan hebben op je leven. Ja, dat is heel belangrijk. Punt 1 moet ik daar natuurlijk als opmerking bij maken. Zoiets kun je niet gaan maken. Zelfs iemand die veel van de Heere geleerd heeft, kan niet altijd even makkelijk over het werk van de Heere in zijn hart spreken. Maar als we iets mogen kennen van de genade van de Heere, en als het werkelijk teer mag zijn bij onszelf, spreek er dan over. Probeer er, ook al is dat moeilijk, want hoe nauwer de relatie, hoe moeilijker het soms is om over die dingen te spreken, spreek er dan ook over, maar in het bijzijn van uw kinderen of van kinderen in het algemeen. Bij mijn grootvader, mijn moeders vader, was het vroeger zo, hij was al oud en hij was gepensioneerd, al heeft hij tot zijn 74ste geloof ik nog hard gewerkt. Maar in elk geval, hij was toen denk ik 77, 78, kwam er iedere middag een heel groepje van die oude mannen. Eén in een rolstoel en één was kreupel en de volgende was half blind. Ze hadden allemaal wel wat. Opa was nog redelijk gezond. En er werd er gesproken over van alles. Over de politiek. Opa was een fervent SGP'er. En was zeer belangstellend naar alles wat er politiek omging. Maar het waren ook mensen die allemaal veel van de waarheid kenden. En er waren er nogal wat onder die oprechte Heeren vreesden. En soms zomaar ineens kwam het ook heel spontaan tot een geestelijk gesprek. En ik wil u wel vertellen, ook al begreep ik er waarschijnlijk minder dan de helft van, dat als je daar zo stilletjes in een hoekje zat te luisteren, dat daar altijd iets van uitging. Ook wel eens als ze over de politiek hadden, want dan had ik ook wel eens rode oren. Maar vooral als het ging over de dingen van de Heere. En ik weet nog goed dat daar een man zat die al vanaf zijn 17e jaar van zijn hals af verlamd was. Die zat in een rolstoel. En dat hij op een gegeven ogenblik vertelde hoe hij avondmaal had mogen vieren, 3 weken daarvoor. En de tranen biggelden de man over de wangen en hij vertelde wie God in Christus voor hem geworden was. En ik begreep alles wat hij vertelde niet. Maar ik wist één ding, die man is gelukkig en die is gelukkiger dan ik. Kijk, en dan kan het wel eens zo zijn dat je naar huis gaat en zegt, Heere, zou u me dat ook willen leren? Want die man is echt gelukkig. Dat kan voor kinderen heel erg belangrijk zijn. En ik heb het wel eens een keer, zo'n poos geleden weer, gezegd in een preek. Je kan wel eens denken, in onze tijd, de jeugd van tegenwoordig, en dat we een heleboel te klagen hebben. Nou, dat is er ook wel eens. Net zo goed als er over ons heel wat te klagen was toen wij jong waren, tenminste over mij wel. Maar je mag ook wel eens zeggen vandaag, arme jeugd. Arme jonge mensen. Omdat ik wel jonge mensen ontmoet. Die zeggen, ja, ik ken nou niemand in mijn naaste omgeving die echt de Heere vreest. Dominee, wat is dat nou als je bekeerd wordt? Wat is dat nou? En iemand heeft me, dat was op catechisatie in Barendrecht, ooit wel eens gevraagd, zeg u dat nou eens in gewoon Hollands? Ik weet niet of u het begrijpt. Ik dacht dat ik het wel een beetje begreep. En ik heb het ook geprobeerd. Al voel je dan soms juist je tekort in dat soort dingen ook weer. Want je tast en je zoekt naar woorden. Ik zou het hierbij willen laten. Ik heb nog twee vragen, maar daar kom ik op terug. Het ene gaat over het zingen aan tafel. En als kinderen daar dan mee spotten, wat moet je dan doen? Ja, daar is toch ook het een en ander over te zeggen. En het laatste vraag die gaat over de verantwoordelijkheid van de ouders met betrekking tot de kleding. De kleding ook van meisjes met name. Nou, daar wordt het een en ander over gezegd. Daar moet ik eigenlijk ook wat breder op ingaan. Nou, dat komt dan nog. Ik wil het hierbij laten, want het is 9:30 geweest en we gaan stoppen. Ik stel voor dat we nog zingen en dan eindigen met dankgebed. Psalm 115 maar. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. 115, het zevende vers. Tot u aan het einde van deze avond. We zeggen uw naam dank dat we met zoveel en ook met zoveel jonge mensen hier mochten zijn. We hebben samen nagedacht over dingen die ons allen raken. Over het dienen van u in het gezin, over het zoeken, bidden, het vragen. Over de verantwoordelijkheden. Heren, wil u het alles aan ons zegenen en geven dat wij dit alles mee mogen nemen. Heb dank dat u ons aan het einde van het verenigingsseizoen deze avond gaf. Wil u nu met ons en met onze kinderen gaan? Wil u ons bewaren, veilig thuisbrengen? Bovenal, Heere, gij zijt toch diezelfde God, die in het verleden zo krachtig gewerkt hebt door uw woord en door uw geest. O, wil in uw goddelijk verbond, in uw goddelijke genade ook over ons en over onze kinderen u erbarmen. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. En Heere, laat het zo mogen zijn dat er ook onder ons velen mogen zijn die u leren vrezen. Ja, ook onder de jonge mensen leer ze u vroeg zoeken. En ook als het dan zo is dat we in ons jonge leven misschien heel veel vragen hebben. En soms de weg niet weten. Heere, leer ons dan maar aanhouden als bedelaars aan uw genadetroon. Zegen ook de ouders die een grote verantwoording dragen voor de opvoeding van hun kinderen. Naar de buitenkant en naar de binnenkant. Naar alle aspecten van het leven. Wil u geven, Heere, dat ze hun roeping mogen verstaan en dat ze veel voor uw aangezicht mogen buigen en u de Heere te voet mogen vallen. En wil u dan zelf ook dat werk kronen, Heere. We hebben het niet verdiend. Er blijft aan onze kant schuld over. Ook als kinderen, ook als vader of als moeder. Maar wil u, in de vergevende genade van de Heere Jezus Christus, op ons en onze kinderen neerzien, om Jezus wil. Amen. Iedereen wel thuis en een gezegende zondag.